Opera op zak lijkt een tegenstelling, want hoort de opera niet thuis in de daarbij horende imposante grote zaal? De grandeur van de opera is echter niet alleen geschikt voor de daartoe bestemde plaatsen, want dat is precies waar de opera op zak zich voor inzet. Toegankelijke opera en muziektheater, voorstellingen, maar dan het liefst in het Nederlands en op bijzondere locaties. En vaak onbekend repertoire, in kleine bezetting, maar altijd op muzikaal hoog niveau. En deze zomer alweer de 9e editie in het Museum van Loon tijdens het Grachtenfestival. En inderdaad dus een hele bijzondere locatie, maar ook een heel mooi concept. En bij mij is aangeschoven Elsina Jansen. Je bent artistiek leider en regisseur van Opera op Zak.
Ja, dat klopt.
Hallo.
Ja, dat lijkt me echt een feest om zoiets te organiseren zo in de buitenlucht. Prachtige locatie. Is alles al een beetje gereed voor volgende week?
Het is nog niet helemaal gereed. We hebben in principe de repetitieperiode gehad.
Ja.
Het stuk staat.
Ja.
En nu gaan we vanaf morgen met de figuranten repeteren op locatie. En vanaf maandag wordt het decor gebouwd. En dan gaan we echt repeteren op de plek. Maar we hebben het stuk al wel gerepeteerd. Want dat kan je natuurlijk niet in een week in elkaar zetten.
Nee, en ik denk ook wel dat het nu ook met het weer lijkt me het ook even pittig om buiten te gaan repeteren. Dus
ja.
Wel fijn dat je dat dan nog even...
Dat klopt. We hebben ook wel eens in regenpak gerepeteerd. En met paraplu's en weet ik veel. Want in Nederland kan je natuurlijk alles verwachten. Maar dit hebben we in alle keren dat ik bij Museum van Loon iets heb gemaakt nog nooit gehad. Zo heet. Dus het wordt spannend.
Ja, zeker. Ja. En maar ook sowieso de locatie. Maar Opera op Zak, je hebt het zelf opgezet natuurlijk.
Ja.
Je bent op zoek naar bijzondere locaties. Maar wanneer is een locatie, trekt dat jou en denk je, ja, dit is iets waar ik een opera zou willen maken?
Ik heb al wel een langere samenwerking met Museum van Loon. Dus in principe beginnen we daar.
Ja.
Wanneer is een locatie bijzonder? Wat ontzettend bijzonder is van Museum van Loon is dat het een soort oase is. Een soort gekke oase in het drukke centrum van Amsterdam. En als je door dat museum loopt en je komt in die tuin, behalve dat die waanzinnig groot is.
Weten veel mensen niet natuurlijk.
Nee, dat klopt.
De grachtenpanden worden meestal gedacht dat het is, daar heb je geen tuin, maar dat is het niet zo.
Nee, absoluut niet. En dan heb je dus die hele lange tuin met een soort... Ja, centrum en een zonnewijzer. En dan kun je zelfs nog doorlopen naar het koetshuis.
Ja,
dat is dan dat is nu ook bij het museum getrokken. En voor het koetshuis spelen wij onze opera.
Ja, een grote tuin, maar ook nog voor een opera niet zo groot als... Het is niet zo groot als een zaal natuurlijk. Dat lijkt mij ook alweer wat hindernissen geven. Wat zijn de uitdagingen hierbij als je zoiets wil opzetten in zo'n tuin?
De uitdagingen zijn natuurlijk altijd hoe komt de stem over door. Want er zijn natuurlijk altijd een beetje wind, of dan is er een helikopter, of dan is er heel veel vogelgezang, wat geweldig is, vind ik altijd. Maar er zijn eigenlijk altijd geluiden van buiten die je eigenlijk gewoon moet verwelkomen als die horen gewoon op dat moment bij het stuk. En wat mooi is, omdat we dicht bij het koetshuis spelen, is dat toch ook een soort muur. Dus het heeft wel een soort akoestiek die terugkomt. Maar wat je natuurlijk wil en wat ik geweldig vind van de locatie en in deze voorstelling we ook gaan doen, is dat het publiek er echt heel dicht op zit. Het is eigenlijk een klein decoortje. Het is een bed. Daar zit de vrouw. En het publiek zit er heel dicht omheen. Het is eigenlijk alsof we met z'n allen door een sleutelgat kijken. Een beetje voyeuristisch. We kijken in haar binnenste, in haar emoties.
Kijk, en dan hebben we het ook meteen even over het stuk, want het wordt La Voix Humaine.
Ja.
Als ik het zo hoor, leent dit stuk dus ook specifiek zich heel erg voor de setting die jij nu hebt, die je omschrijft. Of ook misschien wel het concept van Opera op Zak.
Ja, het leent zich heel erg goed voor het concept van Opera op Zak, omdat het een eenakte is. We doen eigenlijk alleen maar korte opera's. Dit is ook echt een opera die als het goed is als een mokerslag aankomt. Het is juist, ik heb ook heel veel comedies gemaakt, maar dit is echt een heel verdrietig stuk. Het gaat over verdriet. Maar dat is ook wel meteen, vind ik, ook het fantastische van het stuk. Dus de vrouw die een vrouw heeft liefdesverdriet. En omdat het oorspronkelijk is de monoloog, is een toneeltekst van Jean Cocteau. Francis Poulenc heeft het op muziek gezet. Speciaal voor één zangeres heeft hij het gemaakt. Het is een monoloog. Maar ik ga het doen met twee zangeressen. Dus Ik heb er net weer iets anders van gemaakt. En dan, maar het blijft nog steeds een monoloog. Dus we gaan als het ware, we zien de vrouw in verschillende levensfases voorbij komen. Dus het begint met de jongere zangeres. Die op een bepaalde manier met haar verdriet omgaat. En op een gegeven moment neemt de oudere zangeres het over. En die zingt eigenlijk het tweede deel van de monoloog. En dan zijn er ook nog allerlei vrouwelijke figuranten bij betrokken. Dus het gaat echt over, ja, ik wil dit iets minder particulier maken, iets minder individueel. Maar het is echt, gaat echt over de vrouw in alle leeftijden, alle omstandigheden zou je kunnen zeggen. De vrouw in het stuk heeft ook geen naam. Ze heet El, zij.
Ja.
Dus dat is ook zo mooi van het stuk zelf. Dat, dat ze die anonimiteit heeft. Dus ze wordt niet heel erg geduid in haar sociale status of in haar wie en wat ze is, zeg maar, waar we nu zo goed mee geobsedeerd zijn. Wat voor soort baan heb je? Of dat is allemaal totaal niet belangrijk. Het gaat alleen maar over wat ze voelt.
Ja, en dat, waar dan misschien ook het publiek zichzelf ergens in kan vinden.
Precies.
Het is maar één vrouw. Nou, in deze setting is het dus, zijn er twee.
Ja.
Of veel meer eigenlijk.
Of meer, ja, meer.
Maar dat iedereen zich daar dus ergens wel in kan herkennen.
Ja. Ik denk ook dat, nou ja, verdriet is natuurlijk sowieso iets universeels en liefdesverdriet ook. Dus dat geldt niet alleen voor vrouwen, maar en ook voor mannen. Maar wat ik zelf mooi vond, dat ik heb het stuk ooit geregisseerd toen ik 30 was en nu ben ik net 50 geworden. Ik denk van oké, hoe kijk ik nou nu anders naar dit stuk? En toen dacht ik van, verandert verdriet nou? Verandert liefdesverdriet als je ouder wordt? Dus dat heb ik eigenlijk als een soort invalshoek genomen om het stuk te bekijken. En dat gaf ineens een waanzinnig nieuwe kijk op het stuk. Een nieuwe ruimte om van alles om het nieuw te maken.
En verandert het?
Ik denk dat vooral de omstandigheden veranderen. Natuurlijk is zeg maar, het liefdesverdriet wat je hebt als je 16 bent of je bent voor het eerst echt verliefd, dan is het drama natuurlijk enorm. Je denkt dat je echt dat je doodgaat. En als je ouder wordt, maar dan daarna blijkt gewoon dat je weer opnieuw verliefd wordt op iemand anders.
Ja.
En dan, maar als je ouder wordt in je leven zijn er natuurlijk omstandigheden die mee gaan spelen. Je gaat scheiden, je gaat de inboedel scheiden, misschien zijn er kinderen. En in dit geval denk ik ook dat als je bijvoorbeeld nog ouder wordt, dus als je in de 40 bent, kan je je ook voorstellen dat, stel je voor, misschien had die vrouw met deze man wel kinderen nog gewild en was dat haar laatste kans. En nu heeft ze dus een dubbel verlies. Dus eigenlijk vanuit elke leeftijds kan je kijken van wat heeft het verdriet nog meer aan impact op het leven van die vrouw. En dan gaat het dus, kan je dus ineens,
krijgt gewoon eigenlijk meer perspectieven.
Precies.
Eigenlijk. Ja.
Ja, dat betekent dus dat eigenlijk dat elke vrouw, dus ik hoop dat ook met die figurant, ik heb ook echt oudere vrouwen. Want ik denk, ja, wie zegt er dat een vrouw van 70, 75 niet ook zo liefdesverdriet kan hebben? Volgens mij kan dat bij iedereen.
Ja. Het gaat altijd toch wel uit van een bepaald oergevoel.
Precies.
Hoe je het erna, zeg maar, vormgeeft, dat verandert denk ik wel.
Ja, precies. Ja. Precies.
En ik vraag me ook af, hoe heb je die mensen bij elkaar gevonden? Want het moet wel voor jou kloppen ook.
Ja,
en ik
zeker.
Denk ook, er zijn natuurlijk een hele hoop goede zangers en zangeressen. Ook een hele groep iets mindere. Maar hoe ga je, want je bent al heel lang werkzaam in dit veld. Dus
ja.
Je hebt veel contacten. Hoe ben je begonnen?
Ik ben eigenlijk eerst, ik ben echt met het stuk begonnen en met het idee. En toen dacht ik, oké, wie past, wie zou dan? Want dan ben ik toch uitgegaan van, ook omdat het heel persoonlijk is. Ik bedoel, ik ben net 50 geworden en ineens dacht ik, ja, wie zou die kwetsbaarheid van die tweede vrouw, die volwassenere vrouw, oudere vrouw, goed kunnen vertolken? En toen moest ik meteen denken aan Renate Arends. Zij is ook toevallig net 50 geworden, het is heel grappig. En dus zij had zoiets van, hé, wat een bijzonder concept of een bijzondere. Want om in je eentje die hele monoloog te spelen is best heel pittig. Dus ja. Hij zei, oh, wat fantastisch eigenlijk om het met twee vrouwen te doen. Want dan kan je het ook delen, je kan naar elkaar kijken, je kan geïnspireerd raken door elkaar. Dus het is iets meer, je hebt daardoor iets meer een teamgevoel. En toen ben ik op zoek gegaan naar de jongere zangeres. We hebben gewoon audities voor gehouden. En daar kwam Lisa Lozica meteen uit als echt een zingende actrice. Bijzondere jonge zangeres. Ze studeert nog en doet haar master nu in Amsterdam op het conservatorium.
Dus ja. Echt iemand die aan het begin staat van de carrière.
Echt, ja.
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 En hoe was het om die twee bij elkaar te brengen? Want ik neem aan dat dan komen er twee generaties bij elkaar.
Ja.
Hoe was dat?
Ja, daar had ik ook gedacht van, oh, hoe gaat dat? Ja, de een is inderdaad dubbel zo oud als de ander. Maar tegelijk, als je begint aan het stuk, is dat totaal onbelangrijk. Dus ja, het speelt geen enkele rol, kan ik wel zeggen. Dus we hebben natuurlijk over gepraat. Zo van, oké, hoe is dat met jouw verdriet? Of is dat met jouw verdriet? Maar tegelijkertijd, als je aan het stuk gaat werken, is dat totaal niet belangrijk. Of heb je niet een gevoel van, die is ouder, of die heeft veel meer ervaring. Leeftijd valt weg.
Ja. Was dat voor jou ook een soort eye-opener? Dat je zag van, leeftijd en dat soort dingen, dat valt dus, dat kan dus wegvallen of dat valt weg?
Ik denk dat het wel niet zozeer een eye-opener, want ik werk heel veel met jonge mensen, dus op zich, en daar kan ik me echt ook heel erg gelijkwaardig mee voelen. Dus dat is het. Maar het is toch altijd spannend. Het is toch altijd spannend van ook hoe een jonger iemand. Misschien is die wel geïntimideerd door al die ouderen. Ik bedoel, ik voel me nog net zoals toen ik 35 was. Dus ik kijk er anders tegenaan. Maar het is maar ook net de blik van de jongeren. Ik denk altijd van, goh, hoe kunnen mensen mij als een ouder intimiderend iemand zien? Maar dat ben ik helemaal niet, want zo voel ik me niet. Maar dat kan ik niet voor iemand anders bepalen. Dus dat was ook heel gaaf eigenlijk van Lisa. Maar dat klikte gewoon heel goed. Dus dat is mooi.
Dus je gaat, maar sowieso dit stuk gaat natuurlijk over de wereld binnen de vrouw.
Ja.
Maar als je het er nu over hebt, gaat het dus ook best wel vaak over hoe dat dan overkomt op het publiek en op de andere vrouwen. Wat zou je hopen, zeg maar, wanneer je een stuk maakt? Wat hoop je aan reacties te krijgen van zo'n publiek?
Je hoopt natuurlijk dat veel mensen zich erin kunnen herkennen. Dus je wil iets maken wat toegankelijk is voor iedereen. En dan is toegankelijk natuurlijk altijd een heel lastig. Omdat dit is best een ingewikkeld stuk.
Ja.
En het is ook helemaal niet, het is niet hele makkelijke muziek. Maar we hebben het in het Nederlands vertaald. Jeroen Servaat heeft het in het Nederlands vertaald. En dat maakt het wel heel direct. Het is gewoon echt een telefoongesprek. Dus het is in die zin ook iets minder een opera met aria's en hoge noten. Die zitten er nauwelijks in. Maar het is echt een muziektheaterstuk bijna. Een soort muzikaal vertellen, zou je het kunnen noemen. Muzikaal
en dus verhaal. We kunnen het dus ook, het is in het Nederlands.
Ja, je kunt het dus ook verstaan. Ja.
Natuurlijk Engels kunnen we vaak ook verstaan. Maar Nederlands komt volgens mij toch net ietsje
directer binnen.
Ja. Ja. Heb je hem helemaal zijn gang laten gaan? Of ben je daar heel nauw betrokken bij geweest?
Ja, we hebben het wel samen gedaan. Uiteindelijk heeft hij het natuurlijk geschreven. En ook omdat het zo specifiek in de muziek is geschreven. Die Cocteau en Poulenc, dat is gewoon één ding geworden. Hoe Poulenc dat heeft gecomponeerd is echt waanzinnig knap. Dus je kan ook niet een hele andere interpretatie daarop. Dat moet je ook niet doen, want het stuk is eigenlijk fantastisch zoals het is. Maar je moet natuurlijk soms het net ietsje, net ander woord. En het moet vooral zingbaar zijn. En daar is Jeroen heel erg goed in, want hij is ook de pianist. Dus hij is zeer muzikaal. Dus
hij is er echt bij betrokken.
Ja, hij speelt ook. Ja. Als enige man in het gezelschap.
Ja, dat is een bijzondere positie heeft hij. Ja. Want hij heeft het vertaald dus naar gewoon specifiek naar deze productie.
Ja.
Was het af en zijn jullie toen gaan repeteren of zijn er gaandeweg nog dingetjes veranderd?
Er zijn gaandeweg nog kleine dingetjes veranderd, maar dat had te maken inderdaad met zingbaarheid, maar ook te maken met net welke betekenis je aan een woord geeft. En in het Nederlands is het soms zo direct. En in het Frans, als je het dan in het Frans hoort, of in het Frans heeft het dan iets meerdere betekenissen bijvoorbeeld. En in het Nederlands maar één, is het heel plat. Ineens denk je, oei, ik geloof niet
dat
we dit bedoelen.
Er zijn ook gewoon veel minder woorden in Nederland.
Precies.
Dus ja, het is veel compacter, sowieso.
Precies, maar je wil soms ook niet alleen maar statements maken. Je wil ook denken, waar zit de poëzie in het Nederlands?
Ja.
Dus dat is...
Is dat moeilijk, poëzie vinden in het Nederlands?
Moeilijker, zeker als je zoiets poëtisch... En tegelijk ook realistisch, maar ook zo waanzinnig mooi materiaal hebt om van uit te gaan. Dan ben je ook met heel veel respect van we willen het echt heel mooi doen.
Ja, ik ben me ervan bewust dat met die vraag ik ook veel mensen tegen de borst stuit. Want er zijn natuurlijk heel veel mooie gedichten in het Nederlands. Maar ik denk dat het wel wat meer... Dat je er even wat langer stil bij moet staan.
Ja, zeker. Ja. Zeker in het Nederlands is het natuurlijk... Maar in het Nederlands is zeg maar als zangtaal best moeilijk...
Ja, dus, is niet dus zo je zangerig. Moet,
nee, is niet zo zangerig. Zoals het Italiaans, heel veel klinkers. En wij hebben natuurlijk ook, ook gekke klinkers.
Ja.
Die zingen niet allemaal even lekker. Dus je moet daar een beetje naar op zoek van hoe krijg je dat muzikaal goed overgebracht. En verstaanbaar, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste eigenlijk.
Sowieso hierbij natuurlijk.
Heel belangrijk, ja.
Ja.
En daarmee hou je publiek vast. Ja. Ja.
En dit is nu natuurlijk voor een korte periode.
Ja.
Wat gebeurt er met deze productie nadat het in het Museum van Loon te zien is geweest, te horen moet ik zeggen?
Dit is natuurlijk altijd een spannend moment dat je denkt, oké, nou, dit is een stuk wat ik heel graag zou willen verkopen. En dus ik laat ook een videoopname maken en ik hoop dat we daarmee een beetje de boer op kunnen.
Ja.
Want het is wel een festivalproductie, dus ik hoop eigenlijk dat ik het volgende zomer nog een paar keer zou kunnen spelen.
Ja, want ik neem aan dat hier heel veel werk aan vooraf is gegaan, dat niet zomaar vorige week is begonnen.
Nee, dat klopt.
Nee. Krijg je al dan ook echt van die kriebels voor, zodat je denkt, het gaat bijna gebeuren? Heeft dat
zeker, het heeft natuurlijk heel veel fases, zo'n proces. Van aan subsidie, echt, en ik ben als producent vanaf het subsidie aanvragen tot en met de laatste uitbetaling en de evaluatie, doe je het.
Ja.
Dus je hebt het, en ook de ontwerpen, samen met de ontwerpster Tessa Verbeij, die ook een heel mooi decor heeft gemaakt. Mini decortje, echt prachtig. Dus ja, dat is
het. Een
dat
decor is, in een decor, wordt het dus eigenlijk? Een beetje?
Ja, inderdaad. Ja. Precies. Ja. Want Museum van Loon is absoluut een decor. Dat klopt. Ja. Ja. Ja,
en was er een moment in het hele proces waarbij je dacht, ja, nou komt het samen?
Ja, dat was eigenlijk toen we in juni hebben we 2 weken achter elkaar gerepeteerd in een locatie in Amsterdam. En daar dacht ik van, daar gingen we met de 2 zangeressen in elkaar passen. En toen hadden ze iets, nu gaat het een heel mooi geheel worden. En morgen gaan we op een locatie met de figuratie repeteren. Dus ik ben ontzettend benieuwd met al die vrouwen erbij hoe dat zal gaan.
Ja, ik denk dat het zou ook zomaar eens een heel groot feest kunnen worden.
Ja, precies. Ondanks de treurnis.
Ja, zeker. Een prachtig stuk, dus een prachtige opera, La Voix Humaine. Volgende week in het Museum van Loon, in de tuin van het Museum van Loon. Sowieso een prachtige locatie en dan ook nog zo'n mooie productie. Opera op zak. Ik zou iedereen aanraden er naartoe te gaan. En Elsine, ik wens je ontzettend veel plezier. En toi, toi, toi.
Dank je wel.